Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het Psalm 62, het achtste en daarna het zevende vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat Heeren zijn de sterkte en krachten. 8 en 7 van Psalm 62. Wij zullen ons eerst onder de heilige wet van de Heere, zoals deze tot ons komt vanuit Exodus 20. We lezen daarna uit Psalm 49, dus Psalm 49. En we zingen dan uit de berijming van die psalm het derde vers. Dus na de schriftlezing het derde vers van Psalm 49.
Toen sprak van al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld of enig gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, nog van datgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat ge dien heilig. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag in de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij en nog uw zoon en nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegen de Heer de Sabbatdag en heilen dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een psalm voor de opperzangmeester op de kinderen van Korah. Hoor dit, alle gij volken, en neem ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijn harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgen reden openen om de hart. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen als de ongerechtigen die op de hielen zijn, mij omringen, aangaande degene die hun goed vertrouwen en op hun veelheid hun rijkdom roemen. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Hij zal ook voortaan gedurig zou leven en zou verderving niet zien. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat de zamen een dwaas en een onvernuchtige omkomen en hun goed anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid en hun woningen van geslacht tot geslacht. En ze noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans, die in een waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk de beesten die vergaan. Deze die hun weg is in de dwaasheid van hem. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun voeten. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden. De oprechten zal over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten. Elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen. Hij zal mij opnemen. Vrees niet wanneer de man rijk wordt, wanneer het eer van zijn huis groot wordt. Want hij zal in het sterven niet met al medenemen. Zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij en zijn ziel in het zijn leven zegen en zij u loven omdat ge uzelf een goed doet. Zo zal hij toch komen tot het geslacht van de vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk de beesten die vergaan.
Laat de Heer bidden om zijn zegen, dankzegging voor het feit dat broeder Kooistra van de Hoofdweg weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij de Heer bidden en danken. Heere, wat een voorrecht dat u ons vanmorgen nog weer hier een plaats geeft in uw huis. Dat u ons de krachten, de gezondheid hebt gegeven om te luisteren naar het woord van uw genade. En om in dit uw huis samen voor uw aangezicht te verschijnen. Wat een groot goed is dat, Heere. Want u bent toch die grote heilige God die alles ziet en weet. En als wij dan zien wie wij ook in de afgelopen week voor u geweest zijn, dan moeten we het zeggen, Heere, het is louter genade dat u ons nog draagt, dat u ons nog verdraagt in uw langmoedigheid onder uw heilige ogen ook hier op deze plaats. Dat u ons het woord nog laat verkondigen waarin u zegt dat er redding is, dat er zaligheid is te verkrijgen bij u, o levensbron. Heere, geef dat ons hart daar maar opgesteld zal zijn, in dit uur en ook verder. Dat het ons daarom te doen zal zijn, dat we zo opgekomen zijn naar uw huis met een heilbegeerig hart. Gun leven aan mijn ziel. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Heere, laat dat ons gebed zijn, van jong en oud. Dan zullen we niet ongezegend dit kerkgebouw verlaten. Wil rijkelijk met uw gunst ons allen nabij zijn. We dragen de zieken aan u op. Heere, heb dank voor het feit dat u de bestraling nog weer tot hiertoe hebt willen zegenen, dat er verruiming kwam, dat onze broeder nog weer naar huis mocht terugkeren. Wilt u met hem zijn? Wil hem in gunst en liefde aanschouwen ook verder en alle die hem lief zijn? Wat zijn we en blijven we diep van u afhankelijk. U bent de God van het leven. Onze tijden zijn in uw hand, Heere. Leer ons in dat vertrouwen te leven. Wij bidden ook voor de andere zieken. Gedenk ze. Degene die in het ziekenhuis verkeren, allang. Wees met zuster Postuma. En zuster Kooistra, wil hen gedenken, Heere. Wilt u de gezondheid nog doen reizen? Maar laat bovenal toch uw vriendelijk aangezicht over hen lichten. Dan is het goed, Heere. Dan is alles goed. Dan kunnen we u volgen, hoe de weg ook gaat. We denken aan de zieken thuis, u kent ze. U weet de omstandigheden. U kent de vragen van het hart. U kent moeite en verdriet. Maar u aanschouwt het ook op dat we het in uw hand zouden geven. O, leren te leggen in uw handen, want daarin alleen is het veilig. Gedenk ze in al de omstandigheden. Heere, wees met ons volk. Dat volk dat steeds meer afdwaalt van uw getuigenis, dat zo eeuwig zeker is. Wilt u nog een halt toeroepen? Geef nog een inkeer, een terugkeer naar uw goddelijke wet. We bidden voor onze regering, voor onze vorstin met heel haar huis. Zegen hen, Heere, in de taak die u hen hebt opgedragen. Doe het hen ervaren, dat het zonder uw hulp en zonder uw wijsheid niet kan. Maak hen wijs, wijs tot zaligheid. Want dan gaan we vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Wij bidden u of u gedenken wilt aan onze kerken, die we lief hebben en dienen mogen. Waai toch krachtig met uw heilige geest onder ons, hier in de gemeente en daarbuiten, in alle gemeentes. En geef maar dat u er de eer van zult ontvangen. Geef gebondenheid aan uw woord, getrouwheid in het werk. En stel tot rijke zegen, ja, Heere, tot op de zendingsvelden. Op de evangelisatieterreinen. Wil uw kerk uitbreiden. En geef bovenal ook dat allen die uw verschijning hebben liefgekregen, steeds vaster komen te staan op die ene rots der eeuwen, de Heer Jezus Christus, om al hun heil en zaligheid in hem alleen te vinden. Leer het ons allen te zoeken buiten onszelf. Want, Heere, wat zoeken we dikwijls veel in onszelf. In de dingen van de wereld. Maar breng ons daarvan af. wil door de geest van uitbranding zelf ook vanmorgen onder ons zijn en wegdoen wat niet is naar uw heilige wil uit ons leven. En ons werpen alleen op die ene grond, dat is dat borgwerk van de Heer Jezus Christus. O God aller genade, u bent het, de God van het leven. U wilt leven geven aan dode zondaarsharten. Wat hebben dat nodig? Heere, u weet het wie het zijn die onder ons nog voortleven in hun duisternis, in hun vervreemding van u. U niet kennen, u niet hartelijk liefhebben, u niet zoeken met ingespannen krachten. U weet het wie het zijn die in onbekeerlijkheid voortleven. O, grijp ze nog in het hart, trek ze met koorden van liefde tot uw genadetroon. En sterk al uw kinderen, geef maar, Heere, dat ze zichzelf alleen maar aan moeten klagen en hun nood uitklagen tot u, o God. Want u zegt het, wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde. Want zulke klagers zullen bij uw genade vinden, geholpen worden ter bekwamer tijd. Zie zo in gunst op ons neer. Denk aan de jongeren, Heere, stel hen tot zegen en geef hen een hart, een nieuw hart dat u lief heeft. Wilt u zijn met onze bejaarde broeders en zusters die de gang naar uw huis niet kunnen maken? Geef wanneer ze meeluisteren ook genade om zich te verdiepen in de heilgeheimen van uw woord en daaruit de troost en de kracht te putten. Zie zo in gunst op ons neer en maak het wel, Heere, zelfs boven bidden en boven denken, tot lof van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 119, het 13e en het 18e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij. Doe mij naar uw woord herleven. Dus het 13e en het 18e vers uit Psalm 119. Aan de orde van behandeling is zondag 42 uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 42 uit de Catechismus. Daarin wordt gevraagd en geantwoord: wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naaste denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarin boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouw arbeide opdat ik de nooddruftige helpen mogen. We zingen naar de prediking uit Psalm 37, daarvan het derde vers, 37 vers 3. Gij zult niet stelen. Achtste gebod. Wij denken misschien wel heel gemakkelijk onder de veroordeling van dit gebod uit te komen. We reserveren het voor een ander. Luther heeft gezegd in zijn grote catechismus dat de zonde tegen het gebod gij zult niet stelen zo wijd verbreid is dat als men allen aan de galg zou willen hangen die dieven zijn, maar niet zo beschouwd willen wezen, als men alle dan aan de galg zou hangen die dieven zijn, de wereld leeg zou worden en er gebrek zou zijn aan beulen en galgen. Hij zegt, dieverij, dat is het meest algemene vak en het grootste gilde. De wereld, zegt hij, is niet anders dan een grote, wijde stal vol dieven. Gij zult niet stelen. We zullen zien, gemeente, dat het ook van dit gebod geldt, zoals van alle andere geboden, dat Gods gebod zeer wijd is. En dat we er maar niet zijn wanneer wij er maar voor zorgen dat wij uit handen van de politie of justitie blijven. Maar wat reserveren wij dit gebod gemakkelijk voor een ander? Dat deed Nathan ook, Bijbels voorbeeld. Of David. David deed dat ook. Nathan die vertelde hem van die man met die vele schapen en die zo hoog nodig dat ene ooilammetje er ook nog bij moest hebben. En wat nam David het die man kwalijk? Een man des doods is het. Woedend was David. Zijn toorn ontstak zeer tegen die man, staat er. En toen ging de vinger van Nathan naar David. Gij zijt die man. Gemeente, de catechismus, evenals bij de andere geboden, gaat heel diep in de ontvouwing ook van dit achtste gebod. De catechismus die zegt dat onder dit gebod niet alleen valt dat stelen en roven het welk de overheid straft. Stelen, wat je in het verborgen doet, en roven, dat meer in het openbaar gebeurt. De krant staat er vol van. Steeds meer met veel geweld, roven, aan de orde van de dag. Maar nu zegt de catechismus dat dan niet alleen onder dat gebod valt, dat stelen en roven dat de overheid straft. Dat ook, jazeker. De overheid is Gods dienares. En heeft ook dit kwaad in opdracht van de Heere te straffen. En we hebben ook de straf dan te zien als een straf die van God komt. Maar er is veel meer. De Heere noemt ook dieverij, alle boze stukken, staat er hier, in aanslagen waarmee wij het goed van onze naasten denken aan ons te brengen. Het zij met geweld, of met de schijn des rechts, als met vals gewicht, niet zo nauw neemt met het gewicht, en met de duimstok, met je waar, je koopwaar, kwaliteit, munt, woekerwinst, of door enig ander middel dat door God verboden is, en daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. De Heere verbiedt alle oneerlijke middelen waardoor wij pogen het aards bezit, het aardse goed, te verkrijgen. Dus niet alleen diefstal in grove vorm, maar ook diefstal in verfijnde vorm. Het gaat niet alleen om die zaken die aan het licht komen en door de overheid worden beoordeeld en gestraft. Er zijn zoveel andere zaken dus die onder dit achtste gebod vallen en die verborgen blijven. Of waarop de overheid geen straf stelt. En die zijn in aantal denk ik wel meer dan diegene waarop de overheid wel straf geeft en straft. We kunnen gevoeglijk stellen dat die vormen van diefstal die ons in de gevangenis brengen een heel klein deel vormen vergeleken bij die vormen die niet zo openlijk in de publiciteit komen. Maar die, al brengen ze ons dan niet in de gevangenis, ons zeker in de verdoemenis zullen brengen, als God het niet verhoedt en wij ons niet bekeren. Dat moeten we niet vergeten. Daar wil juist ook deze zondag op wijzen. Al komen we dan niet in de gevangenis, al blijft het dan verborgen, dat we zeker ons de verdoemenis zullen waard maken, als wij ons niet tot de Heere bekeren. Er zijn ontelbare manieren om je naaste te benadelen. Dingen die misschien niet gestraft worden, maar die oneerlijk zijn. In je zaken doen, in je werk, of wat dan ook. De eis is, gemeente, zo te leven dat God voor je niet in een vijand verkeert. Want we kunnen wel zeggen, nou ja, als ik maar buiten de sfeer van de justitie blijf. Nee, als God tegen ons in een vijand verkeert, dat is het. We moeten maar eens nagaan in ons leven, als er donkerheid is in het geestelijke leven. Als er geen ruimte is waar het aan liggen kan. Dit kan ook een van de oorzaken zijn dat we in het verborgen dingen doen waarvan de mensen niet weten, maar waarvan God zegt het oordeel daarover. Dat kan voor mijn aangezicht, mijn heilig aangezicht, niet bestaan. Dan is het gunstig aangezicht van de Heere niet vriendelijk tot mij gewend. Dan moet hij het verbergen. De Heere vraagt van ons dat we ons leven voor hem openleggen. En dat eist, gemeente, een belijden van schuld en zonde. Dat vraagt ten diepste van ons het gebed: Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op die eeuwige weg, die enige weg. Kunt u dat bidden? Leggen we zo onze weg en handel voor de Heere bloot. Gods oog gaat over alle dingen. Of is ons geweten inmiddels zo toegeschroeid dat we dat gebed ook nog wel op onze lippen durven nemen? En dat we het ook nog rustig zingen in de kerk. Zie of er in mij een schadelijke weg is. Maar dat we ondertussen onze eigen gang gaan. Ondertussen nog heel graag met zwart geld werken. In de handel misbruik maken van de goedwilligheid van een ander. Of de verlegenheid of de nood van een ander. Dat we ondertussen de tijd van onze baas niet goed gebruiken. Dat we onze belasting niet op de juiste wijze betalen, of dat we misbruik maken van de WW, misbruik maken van de ziekteverzekering of wat dan ook, noemt u maar op. Dat zijn de dingen waarover het gaat hier ook. En dingen die soms niet gezien worden. Waar je niet achter kunt kijken, maar waar God wel doorheen ziet. Alles is naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Durven we te bidden, gemeente, zie of er in mij een schadelijke weg is. En begeren we te bidden, Heere, leid mij op die eeuwige weg. Want er kunnen inderdaad dingen zijn in je leven die je niet doorhebt, die je niet ziet. Die je niet als verkeerd ziet, maar waaraan we wel moeten ontdekt worden. Die we moeten leren beleiden als schuld voor God. En als de Heere in ons leven de eerste plaats heeft gekregen, gemeente, dan begeren we om eerlijk te zijn voor God en voor de mensen. Dan begeren we ook ontdekt te worden door het werk van Gods geest die daarvoor de Bijbel gebruikt, op de prediking van vanmorgen. Om zo te leven dat het is in overeenstemming met zijn heilige wet. En dat betekent dan ook dat er de bereidheid moet zijn om geheel van ganser harte in de wegen dus van de Heere te gaan. Als je iets achter de hand houdt wat niet klopt, dan willen we misschien wel in de wegen van de Heere gaan. Dan zeggen we, ja zeker, dat moet ook. Maar dan gaat het niet van ganser harte. Dan zijn er van die kamertjes in je leven waarop je zet privé. Waar een ander niet mag komen. En waar God uiteindelijk ook niet mag komen. Maar ondertussen handhaven onszelf. Kijk, en dan kun je wel bidden om vrede. Dan kun je wel bidden om bekering. Maar in feite wil je geen vrede. In feite wil je geen bekering van ganser harte. En onder dat alles valt dan niet alleen de zonde van bedrijf. Dus datgene wat genoemd wordt in vraag en antwoord 110. Wat we gelezen hebben. Maar ook de zonde van nalatigheid. Want de Heere gebiedt ook wat in het achtste gebod. Wat dan? Dat ziet u in vraag en antwoord 111. Wat gebiedt God dan? Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen. Dat gebiedt de Heere ook. Dus het gaat niet maar slechts om het aantasten van de eigendommen van mijn naaste. Er wordt ook gevraagd de bevordering van het nut, de belangen van mijn naaste. U voelt wel, dat staat lijnrecht tegenover dat Kaïns beginsel dat ons van nature eigen is. Ben ik mijn broeders hoeder? Wat zegt de Bijbel? Gods woord zegt, een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Het nut van mijn naaste bevorderen, waar ik kan, staat er, en mag. Ja, dat is van belang. Want ik kan niet altijd. Ik ben niet altijd in staat. Je zou soms iemand willen helpen en je hebt het vermogen er niet voor. Dan ga ik vrij uit. Dus waar ik kan en waar ik mag. Het mag niet altijd. Er kunnen omstandigheden zijn waar het niet mag. Omdat de weg, dat ik niet helpen mag. Omdat de weg van die naaste niet naar Gods woord is. Dan mag ik daar niet in meedoen. Denkt u maar wat er vandaag aan de dag aan de gang is. Overheid die toch, men is daarmee bezig om ook het verstrekken van drugs wettig te gaan regelen. Om dat dan maar te geven aan die drugsgebruikers. Dan gaan we tegen dit gebod in, want zo gaan wij het belang, het nut van onze naaste niet bevorderen. Dit moet voeren uiteindelijk toch tot de ondergang. Dan gaan we iemand stijven in een weg die niet goed is. Die het leven verwoest. Maar een voorbeeld. Dat is dus de eis, dat we het goede zoeken voor onze naaste. Ik moet zoveel mogelijk dus op het voordeel van mijn naaste bedacht zijn. Met hem handelen staat er zoals ik wilde, dat men met mij handelde. Dat betekent eerlijk en liefdevol. Nou ja, zegt iemand, misschien dan kun je ook geen concurrentie meer voeren. Dat weet ik nog niet. Eerlijke concurrentie kan wel. oneerlijke concurrentie, dat is als je de ander kapot probeert te maken. Kapot maken. Als dat het doel is, dan gaat u tegen dat achtste verbod heel duidelijk in. Het woord dat er zit in het woord concurrentie, dat is eigenlijk, dat betekent dat je samen met elkaar meeloopt. Samen het einddoel hoopt te bereiken. Dus niet tegen elkaar inbotsen zodat je elkaar kapot maakt. Dat is verkeerde concurrentie. Maar eerlijk en liefdevol, dat moet wel kunnen. Niet vanuit de gedachte, ik behandel hem zo zoals hij mij behandeld heeft. Ik zal hem wel krijgen, ik zal het hem betaald zetten. Kijk, dat is de taalgemeente van het verdorven hart, dat voelt u toch wel. Oh, het is waar, als de portemonnee open gaat, dan gaan er heel veel principes overboord hoor. Heel veel principes overboord. En dan hebben we wel onze uitvluchten. Dan wordt in het zakenleven gezegd, nou nee, dat zijn handige jongens. Dan ben je een handige jongen, maar ondertussen. De Heere ziet er doorheen. Die ziet er doorheen. Of dan zeggen we, ja, zaken zijn zaken. Nee, maar God ziet er doorheen, gemeente. Heere, ik leg voor u mijn weg en handel bloot. Kan dat, gemeente? U in uw werk, in uw huishouden. Het werk wat je op school hebt te doen. En dan staat hier dus dat wij ook getrouw arbeiden opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Dus trouw arbeiden om de armen te mogen helpen. Het oog geopend, het hart geopend, de hand gevuld om te helpen in nood en ellende van anderen. Dat alles, u begrijpt wel, dat vereist, gemeente, een nieuw hart. Een hart waarin de Heere door zijn geest dit gebod heeft ingeschreven. En dat is ook een belofte, de Heere die heeft het gezegd. Ik zal mijn wet in hun harten inschrijven. Niet alleen in het hoofd zit het dan, maar dan zit het in je hart. En daaruit zijn de uitgangen van het leven. En dan besef ik één ding. Wat dan? Dat de Heere de gever en de eigenaar van alles is. En daar gaat het nou om in heel dit achtste gebod. Daartoe kun je het nou in feite herleiden. Is nou de Heere, Heere geworden in je leven? Van je geld, van je goed, van je tijd, van de gaven die de Heere je geschonken heeft. Is de Heere, Heere geworden van u met alles wat u gekregen hebt? Want als de Heere Heere wordt in ons leven, dan is hij Heere over heel ons leven. Dan is hij de rechtmatige bezitter, betekent dat, de gebieder daarover. Dat betekent het woord kurios ook. En dat is de Heere van heel deze wereld, de rechtmatige gebieder. De aarde is des Heeren, u hebt het gezongen voor de dienst, op Psalm 24... Mits gaat dus haar volheid de wereld en die daarin wonen. Alleen God is de eigenaar. Zelfs al is het aardrijk vervloekt om onze zonde. Zij is en blijft het wettig eigendom des Heren. En de Heere doet zijn rechten daarop gelden nog. U moet er maar om denken, het stoffelijk goed, deze schepping, die zal straks ook delen in de verlossing. Er zal een nieuwe aarde komen. Al gaat dat door het louteringsvuur heen, maar de Heere blijft zijn recht op deze aarde doen gelden. God heeft de aarde aan de mensenkinderen in bruikleen gegeven. Wij mensen zijn geen eigenaar. De opdracht was direct al in het paradijs om de hof te bebouwen en te bewaren. Dat noemt de Bijbel rentmeester zijn. Dat is het, rentmeester zijn. De Heere kan van u en van mijn bezit zeggen, het is van mij. Het is van mij. Wij zeggen wel, mijn vrouw, mijn man, mijn kind. Maar de Heere zegt, van mij. Het is geleend goed. De wereld is vandaag vol met uitroepen over de rechten van de mens.
We zouden dan recht hebben op een menswaardig bestaan, recht op sociale zekerheid, recht op, weet ik niet al. En zeker, er zullen regelingen getroffen moeten worden, overeenkomstig Gods woord. En we zullen ons daaraan hebben te houden. Maar laten we alsjeblieft niet te veel over rechten spreken. Want er is maar één ding waar we recht op hebben, bijbels gezien, en dat is recht op de eeuwige dood sinds de zonde. Recht op de eeuwige dood. Alles wat we ontvangen, dat is genade. En als we het in dat licht zien, gemeente, dan gaan we de zaken anders bespreken en anders beleven. Rentmeester is de mens. We hebben te beschikken over onze goederen, maar steeds naar de wil van de Heere en ten bate van de Heere. De Nederlandse geloofsbelijdenis die zegt dat ook zo mooi, dat God alle dingen onderhoudt. En dan staat er om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Dat is het doel. De mens was rentmeester in het paradijs. Maar wat hebben we gedaan? We hebben onze goederen erdoor gebracht wat we van de Heere ontvangen hebben. Erdoor gebracht. Wanneer was de eerste diefstal er, jongens en meisjes? Wat was de eerste diefstal? Eten van de verboden vrucht. De eerste diefstal. Hier ziet u dat dat de oerzonde is. De overtreding van het achtste gebod. Dat is de oerzonde. Gegrepen naar wat God verboden had. De oerzonde. Wij willen geen rentmeester zijn, maar we willen bezitter zijn. Weet u hoe de Heer Jezus dat geïllustreerd heeft? Aan een bekende gelijkenis. U weet wel van die onrechtvaardige pachters. Om die wijngaard zelf te kunnen bezitten en om die wijngaard zelf te kunnen exploiteren, hebben ze de zoon van de eigenaar gedood. De wettige erfgenaam. U kent die gelijkenis wel? We zullen hem doden. Dan is die tuin, dan is die wijngaard van ons. We leven in de lijdenstijd. Op Golgotha. Daar komt de zonde tegen het achtste gebod. Tot haar climax. Want diefstal leidt tot doodslag. We zullen die zo nemen. En doden. Golgotha komt de zonde tegen het achtste gebod tot haar climax. De mens heeft Christus gedood. Wat een genade van de Heere, gemeente. Toch heeft de Heere de aarde nog verder gegeven in bruikleen aan de mens. Hij heeft de eeuwige dood niet direct in zijn volle omvang voltrokken. In bruikleen gegeven. We zijn er. Hier. Op deze aarde. Maar alles wat u nou krijgt. Alles wat u gekregen hebt. Alles wat we hebben. Daar kleeft bloed aan. Daar kleeft het bloed aan van de Heer Jezus Christus. Aan de tijd die u kreeg. Aan het geld dat u kreeg. Mogelijkheden die u hebt. Aan dat huis dat u hebt. Daar kleeft bloed aan. Van de Heer Jezus Christus. Want hij heeft daar op Golgotha voor geleden. Als hij dat niet gedaan had, dan was heel die wereld direct weggezonken in het eeuwig verderf. Maar nu eist de Heere dat we rentmeester zijn. Dat al ons werk ten dienste zal staan van de Heere onze God. En dat betekent dat we dan ook de nooddruftigen hebben mee te delen. Zoals wij geboren worden, dan brengen we ons goed erdoor. Als we zo blijven leven, als we niet veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, door het werk van Gods geest, dan brengen we ons goed er werkelijk door. Dan houden we het voor onszelf. Nou wat dan? Dan maar communist worden? Of maar socialist worden? Er is iemand geweest die gezegd heeft, bezit, dat is diefstal. Bezit is diefstal. Is dat zo? Hij zegt, je moet allemaal evenveel hebben. Is dat bijbels? Ach gemeente, niet alle bezit is diefstal. Niet alle bezit. De Heere heeft zelf aan Israël, aan de Israëlieten, aan de gezinnen, aan de families bezit gegeven. Het is wel zo, en daar moeten we ook goed om denken, dat eigenlijk het groot grondbezit een hele kwalijke ontwikkeling was in Israëls geschiedenis. Een hele kwalijke ontwikkeling. Dat heeft ook schrijnende tegenstellingen tussen arm en rijk teweeggebracht. En in het verleden is er in dit opzicht ook in ons land heel wat onrecht geweest. En er zijn ook nog heel wat toestanden die bijbels gezien anders zouden moeten zijn en worden. Maar laten we nou niet denken dat het opgelost is als er bepaalde structuren veranderen. Want het uiteindelijke kwaad zit in het hart van de mens. Daaruit komt het. Maar dit moeten we wel in de eerste plaats bedenken. Dat niet alle bezit diefstal is. Kan wel. Hoe hebben we het gekregen? Hoe besteden we het? Maar niet alle bezit is diefstal. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Ananias en Safira, die geschiedenis. Dan zegt Petrus ook tot Ananias en Safira: het was toch van u, je had het toch niet hoeven te geven? Dat vroeg de Heere niet. De Heere heeft de vrijwillige gever lief. Ze mochten het behouden. Maar de kwestie bij Ananias en Safira was deze: dat men de apostelen voorloog en zo de Heilige Geest voorloog. Men zei alles gegeven te hebben en men gaf maar een deel. Maar bezit is dan diefstal als we God niet als de eigenaar erkennen ten volle. Als ons bezit ook niet staat in zijn dienst als er een beroep op wordt gedaan. Want eigendom, gemeente, dat is een geschonken eigendom. We hebben het in bruikleen. Ik mag met mijn geld maar niet doen wat ik wil. Het is zijn gave, het is Gods gave. Dat u kon werken en kunt werken, dat is de gave van de Heere. Dat u er wat mee verdiende ook. Maar bij de Heere blijft het altijd bij Gods kinderen de hand ophouden. Weet u dat? De hand ophouden. Heere, geef. Dat heeft de Heer ons toch zelf geleerd in het volmaakte gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ziet u wel? Het blijft altijd de hand ophouden bij de Heere. Bij de communist en bij de socialist is bezit in feite diefstal. Omdat in alles God niet wordt erkend als de eigenaar. Dan is het allemaal van de gemeenschap. Niet van de enkeling dan, maar van de gemeenschap. Maar zo verval je dus in hetzelfde kwaad, principieel dus, als de enkeling die uit zijn gierigheid en uit zijn gouddorst het losmaakt van God. Precies hetzelfde. We moeten God als eigenaar leren erkennen. Dat is het. Dat is een levensbeginsel waardoor genade in de ziel gelegd moet worden, gemeente. En anders dan wil het niet. Weet u wat er dan gebeurt? Dan ga ik erkennen als de Heer door zijn geest dat in mijn leven werkt. En dan moeten we om vragen, om bidden, ook bij de voordeur, elke keer weer opnieuw. Dan ga ik erkennen, Heer, van huis uit ben ik een dief. Dan worden we in de eerste plaats eerlijk voor God. Van huis uit ben ik een dief. Want wij willen bezit los van God. En dat willen we nog als we niet buigen voor de Heere, voor die God die van dieven rentmeesters, eerlijke rentmeesters wil maken. Want dat kan, gemeente. Dat kan. Denk eens aan die mooie teksten 2 Korinthe 8 vers 9. Gij weet toch de genade van ons Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Zie hem dan eens gaan vanuit die hemelse heerlijkheid hier naar deze aarde om zondaren te redden. Die hemelse heerlijkheid heeft hij verlaten. Hij had geen wieg. Het was een voederbak. Zijn graf. Het was een geleend graf. Armer dan de vossen. En de vogelen des hemels. Want de vossen hebben holen, zegt de Heer Jezus. En de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op kan neerleggen. De vogelen des hemels hebben nesten.
maar de Zoon des mensen heeft niets. Christus heeft niet gestolen. Nooit. Er staat zelfs in Filippenzen 2, ook zo'n mooi hoofdstuk, dat hij het gode gelijk zijn niet als een roof geacht heeft. Dat heeft hij niet geroofd om het voor zichzelf te houden. Oh, hij had er recht op die hemelse heerlijkheid. Maar hij heeft het vrijwillig verlaten. Hij heeft het vrijwillig prijsgegeven om arme zondaren, naakte zondaren, te kunnen bekleden met de klederen des heils. Vrijwillig arm geworden in plaats van zich te verrijken. Zich ontledigd tot niet gemaakt. Ten slotte heeft hij zelfs plaats genomen aan dat kruis hangen tussen hemel en aarde. Nergens een plaats. In de hemel niet en op de aarde niet. Daar hangt hij. Zijn klederen hebben ze hem ontnomen en het lot erover geworpen en verdeeld. Christus moest wedergeven, staat er, wat hij niet geroofd had. Maar omdat wij rovers zijn van nature. Dat is het. Maar kijk, dat is nou het wonder van Gods genade. Uit zijn bezitteloosheid bloeit nu op bezit. Eeuwig bezit voor dieven wier hart naar de Here uitgaat. Met Christus. Oh, in Romeinen staat het ook, die mooie tekst. Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven. Zou hij dan ons ook met hem, met die Christus, niet alle dingen schenken? Alle dingen met Christus. Als je Christus hebt, heb je alles. En daarom kan Asaf het ook zeggen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Zijn bestraffing was er elke morgen. Hij had tegenslag, moeite en verdriet. Het liep allemaal tegen. Totdat zijn oog geopend werd voor die Christus. In het heiligdom, het altaar, het offer zag. Wie heb ik nevens u omhoog? Dan heb je alles. Christus is alles. Dan weet de kerk het, ook in de woestijn van het leven. Lees Openbaring 12 er maar op na. Als die vrouw moet vluchten in de woestijn voor die vreselijke draak, dan wordt die kerk door de Here daar in de woestijn, waar alles gaat ontbreken, waar ze niets heeft, wordt ze verzorgd door de Here. Hij zal dwars door alles heen het leven geven. Het leven tot in eeuwigheid. Kijk gemeente, en dan zie ik een Zacchaeus, een overste der tollenaren, wederrechtelijk zich verrijkt. Maar hij wordt nieuwsgierig. Wat is dat toch voor een mens? Wat is dat toch voor een Jezus die niet wil nemen? Die niks voor vraagt voor al die genezingen. Die maar mensen helpt. En het gaat allemaal gratis. Genade. Hij kan het toch aan verdienen? En kijk, daar gaat hij, Zacchaeus, de overste der tollenaren. Veracht door iedereen. Maar hij wil hem zien. Wat dat toch voor iemand is. En dan klimt hij in de boom. Om Jezus goed te kunnen zien. Wat gebeurt er dan? Dan kijkt weer Jezus hem aan. En dat begrijpt Zacchaeus nog minder. Hij wil in zijn huis blijven. Daar begrijpt hij helemaal niets aan. En door die liefde wordt hij verbroken. Wat een liefde. Christus gemeente komt door en met zijn liefde in zijn hart. De Heilige Geest die schrijft dan zijn liefde in het hart. En dan wordt Zacchaeus zomaar eerlijk. Je ziet het toch? Dan wordt hij zomaar eerlijk. Heden is deze huizen zaligheid geschied. Is de Here, Here van uw geld en goed geworden? Is de Here, Here van uw tijd? Want je tijd verlummelen, dat is diefstal. Je gezin verwaarlozen, dat is diefstal. Dat is roof. Op de gaven die de Here geschonken heeft. We kunnen druk zijn met van dit en dat, van alles. In beslag genomen worden door allerlei dingen. Maar hoe is het met de tijd voor de Here? Hoe is het met de stille tijd?
het geld dat we verdiend hebben. Hoe wordt het uitgegeven? Geef het uit voor de zonde. Dat valt onder het achtste gebod als diefstal. Daar heeft de Heer het geld niet voor gegeven. Absoluut niet. Kijk gemeente, als we zo leven dat de Heere, Heere is van ons geld en goed en leven en gaven, dan is er geen onderschatting van het aardse goed. Die zijn er ook wel, die zeggen ja, nee, het spiritualisme, ascese, al dat aardse goed, dat is maar niks, daar moet je allemaal maar afstand van doen. Of verkwisting, slordigheid, wanbeheer, misbruik ervan, dat kan ook. Nee, als we leven zo dat de Heere Heere is van het goed, ik rentmeester ben, dan ga ik het niet onderschatten, maar op de juiste wijze besteden. Ook geen overschatting. Gierigheid, dat wordt hier ook in de catechismus genoemd, want er staat hier in vraag en antwoord 110 nog, dan staat er dat ik ook daarboven alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven, dat mag ook niet, dat moet afgewezen worden, ook gierigheid. Ja, hoe is het nou, hebt u geld of heeft het geld u? Dat is een mooi verschil. Als wij het geld hebben en we gaan het maar oppotten. Jacobus, we hebben dat met elkaar gezien, die zegt, uw rijkdom is verrot. Kan je in de hemel niet brengen. We hebben het ook gezongen uit Psalm 49. Je kunt de prijs der zielen niet mee betalen. Aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat is het. Heeft u geld of heeft het geld u? De Heere bemoeit zich niet alleen met de vraag hoe u aan het geld gekomen bent, maar ook wat u ermee doet. Vraagt u wel eens, Heere, waarom hebt u me dit eigenlijk gegeven? Dat voor ons een vraag wordt. Waarom hebt u me dit gegeven? Dat we ook nadenken over het feit, hoe kan ik dit op de beste wijze besteden? Gierigheid, staat er in de Bijbel, is de wortel van alle kwaad. Het onttrekken van het goed aan de Heer, aan de dienst des Heeren. Er staat dat baat het de mens, zo hij de hele wereld gewonnen is, zou schade lijden aan zijn ziel. En dat is het zo, dat is nu zo met degenen die rijk willen worden. Rijk zijn op zich is niet verkeerd. De Heer is bij de rijken in zijn dood geweest. Hij heeft ook van rijken gaven geaccepteerd. Salomo was rijk, Abraham was door de Heer met rijkdom gezegend. Maar zijn we rentmeesters dat we het zo gebruiken dat ook het ten goede komt aan anderen? Dat is de Bijbelse lijn. Maar er staat die rijk willen worden, die begeert hebben, dat het doel hebben om rijk te worden, veel geld te hebben. Die vallen in vele verzoekingen. De dichter van Psalm 119 heeft die wortel van alle kwaad in zijn eigen hart en leven ontdekt door het ontdekkende licht van de geest. Hoe dan? Dan zegt hij, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maak mij levend naar uw woord. O gemeente, zeker u mag bezit hebben. Als uw naaste maar niet tekort komt. U moet voor uw kinderen zorgen. U moet voor eten zorgen. Zeker. Maar er zijn mensen die nood lijden, die gebrek hebben. Daar hebben aan te denken op een verantwoorde manier. Kunt u het voor God verantwoorden? Zeker, we mogen ook genieten van wat we ontvangen hebben. Maar er staat in de Bijbel, de rijken zullen gaarne mededelende en gemeenzaam zijn. Laten we ons hart er toch niet op zetten, want het gaat eenmaal voorbij. Je ziet dat er in de Bijbel duidelijk verband is tussen een sobere levensstijl en de verborgen omgang met de Heer. Dat is heel duidelijk. Verborgen omgang met de Heer, dat is gekoppeld ook aan een sobere levensstijl. Je niet uitleven in allerlei wilderigheid en brasserijen. Het kan wezen dat iemand het als een bepaalde roeping voelt om alles zich praktisch te ontzeggen en weg te geven. Maar dat is nooit plicht. De Heer kan het alleen van ons vragen. Denk maar aan die rijke jongeling. Maar dat is niet een absolute plicht voor iedereen. Er mag bij wijze van spreken ook gespaard. De Heer wijst ons niet voor niets naar de dieren als het gaat om voorzorg. Die haren wegen en wordt wij. Wij ook zorgen over de toekomst. Dat mogen wij ook doen voor onze kinderen en ook voor de slechtere tijd. Dat we zelf niet doen. Als we niet iedere financiële meevaller die om onze spaarrekening dan maar te vergroten. Iedere financiële meevaller. Hoe is het ook in dit opzicht met onze verantwoordelijkheid ten opzichte van degene die gebrek lijden? Ik wijs u op Prediker 5, daar staat in vers 17 en 18, daar zegt de prediker, ziet wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is, te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid die hij gearbeid heeft onder de zon, gedurende het getal der dagen van zijn leven, het welk God hem geeft, want dat is zijn deel. Ook een ieder mens aan wie God rijkdom en goederen gegeven heeft. En hij geeft hem de macht. Hoort u dat? Hij geeft hem de macht. Hij, dus de Heere, geeft hem de macht om daarvan te eten. En om zijn deel te nemen. En om zich te verheugen over zijn arbeid. Dat is een gave van God. Dus dat moet ook dan ter volle erkend worden. Het is een gave van God. Hij is de eigenaar. En daaraan moet het gebruik altijd weer ondergeschikt zijn. Het is van de Heere. Daarom moesten de Israëlieten ook die eerstelingen geven aan de Heere. Die eerstelingen van de oost representeerden de hele oost. Daarin zeiden ze, Heere, het is alles van u. Het is van de Heere. Alles. En daarom, gemeente, is het natuurlijk dan heel erg als een kerk moet bedelen om geld. Dat voelt u wel aan, dat is een aanklacht. Een aanklacht. Nou hebben we dat gelukkig nooit hoeven doen hier. Maar u hebt op het jaarverslag wel kunnen zien, en dat zeg ik er maar even tussendoor, dat er een tekort is op de begroting. En ik ga hier geen collectes aan prijzen, want dat voelt u wel vanuit dit gedeelte. Het is een aanklacht dat de kerk moet gaan bedelen om geld. Het is alles van de Heere. We moeten beseffen dat we ook in deze onze plicht hebben, en in het verleden is er veel gegeven, dus ik maak ook geen verwijten verder. Helemaal niet. Dat zou ook niet terecht zijn. Maar het is wel goed dat we allen goed met ons meenemen dat de Heere, dat de dienst des Heeren ook hier voortgang moet hebben. We mogen dankbaar zijn dat we een eigen kerkgebouw hebben, maar er zijn daarnaast ook vele andere verplichtingen waaraan we hebben te doen in de dienst van de Heere, opdat die dienst tot op de zendingsvelden, op de evangelisatieterrein een doorgang kan vinden. Er is zoveel andere zorg, ook mensen die gebrek hebben, die vanuit de collectes ook worden gegeven. En daarom, de Heere heeft geld nodig, ook hier. Het is van hem. En dan gaan we er niet om bedelen, maar alleen u erop wijzen. De Heere die heeft de blijmoedige gever, staat er lief. En de blijmoedige gever, die heeft God lief. Kijk. De kapitalist die zegt, het mijne dat is van mij. Dat zegt de kapitalist, het mijne dat is van mij. En wat zegt de communist? Die zegt, het uwe dat is van mij. En weet u wat de christen zegt? Die zegt, het mijne is van u. Van u, o Heere. Dan gaan we het goud, de wierook en de mirre knielend brengen bij de Heere. Wie de Heere afscheept met een fooi, die heeft gestolen. Je kunt er stelen terwijl je geld geeft. O, zeker. Het penningske van de weduwe. De Heere heeft die weduwe lief. Maar het gaat er maar om. Kunnen we het verantwoorden voor de Heere. Wat we geven. Ook in zijn dienst. Gemeente, stop. Geld, dat maakt nooit rijk. Dat maakt niet rijk. God maakt rijk. Hij maakt zondaren rijk in Christus. Dat wilde hij nog doen. Hij kan het doen, omdat hij daar gehangen heeft tussen twee roofmoordenaars op Golgotha's heuvel. En hij in het midden, als de slechtste. Zo werd het beschouwd. En zo strafte God hem niet om zijn zonde, maar om onze zonde. Omdat wij dieven en moordenaars zijn. Gemeente, als we dat zien, als we daaruit leven, uit die genade, dan gaan we ook van daaruit ons werk doen. We moeten naastig ons werk doen, staat er in de catechismus ook. Luiheid, dat is ook diefstal. Half werk, ook op school, jongens en meisjes, dat is ook diefstal. En zo zou er veel te noemen zijn. Werken, dat is een roeping van de Heere. Maar dan werk je niet om de centen. Dan werk je voor de Heere. Het gaat om dienen, niet om verdienen. Het gaat erom een zegen te zijn. En de Heere heeft gezegd dat hij de hand van de vlijtige zal zegenen. En dan mag Gods kind het ervaren dat Gods gunst meer sterkt dan de uitgezochte spijzen. Dat geeft vreugde in het hart meer dan ter tijde. Als bij anderen het koren en de most vermenigvuldigd wordt. Maar als je dan werkeloos bent. Groot probleem. Zware beproeving. Maar laten we dan toch zien, ook vanuit dit gebod, dat het werken niet plaats moet vinden uiteindelijk om het geld. En ik zou u erop willen wijzen, broeder of zuster, ik zou u erop willen wijzen, jongen of meisje, als je dan nog geen werk hebt of maar steeds solliciteert en je hebt geen werk, breng het toch vooral voor het aangezicht des Heeren. Zie het ook als iets wat nooit buiten hem omgaat. Dat hij boven al die dingen staat. En dat hij er ook zijn bedoeling mee heeft. Ook voor u en voor jou. En dan mag ik ook dit zeggen. Dat als je het Bijbels bekijkt. Je nooit werkeloos hoeft te zijn. Ik bedoel in dit opzicht. Dat er in Gods koninkrijk altijd nog werk genoeg is. Werk genoeg om voor de Heere te leven. En dan word je in het natuurlijke ook door God betaald. Dan kan het soms tegenlopen in je bedrijf. Maar als je werkt voor de Heere, dan word je door hem betaald. Dan geeft de Heere in de eerste plaats al arbeidsvreugde. En kijk, dan kan een baas kan nog wel eens wat vergeten. Je hebt overuren gemaakt en hij denkt er nooit meer aan. Maar God vergeet het nooit. Stof en geld maakt niet rijk. Maar God maakt rijk in de onderwerping aan hem. En die God, die van dieven rentmeesters maakt, nog, die gouddorst verandert in dorst naar de gerechtigheid. Hij wil het doen en daarom wijst hij er ook op. Eén ding is nodig en dat is dat we hem kennen en hem liefhebben en voor hem leven. De weg van de gehoorzaamheid aan hem loopt uit op de nieuwe aarde. Dat is het genadeloon voor degene die hem vrezen. Dan zullen we het goed dat nimmer meer vergaat, door hem ongestoord verwerven. Babel, gemeente, even nog terug op het boek Openbaring, en daar eindigen we mee. Babel, dat wordt afgebouwd, jazeker, men is volop bezig. En het is de wereld van de economische roofbouw. Roofbouw. De maatschappij van de antichrist. Een schijnwelvaart. Want het is maar voor een tijd. Als je daar nou al je zinnen op zet, als je daar nou voor werkt, dan zullen we straks met dat Babel voor eeuwig vergaan. Het zal in één moment ineenstorten straks. En dan is al je inspanning te vergeefs geweest. Dan is al je geld weggegooid geld. Ijdel. Maar er staat tegenover dat Babel een andere stad. Dat is het Jeruzalem dat nederdaalt van God uit de hemel. En dat Jeruzalem dat zal niet instorten. Dat zal er eeuwig zijn. Door de vrede zal het bloeien. Inspanning. Daarvoor gegeven is geen verloren tijd. Geld daarvoor gegeven is geen weggegooid geld. Want de Heere bouwt er zijn kerk mee. En daarom, geen ijdele zorg. Doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Amen.
Laten we bidden en danken. Alle goede gaven en volmaakte gift komen van boven, van u, o Vader der lichten. Het is alles van u en wij hebben alles verbeurd. Er kleeft bloed aan. Bloed aan de tijd die we ook nu hebben in dit uur van samen zijn onder uw woord. Dat is het bloed van uw eigen zoon. Van u, o grote wijngaardenier. We bidden of u ons dat wilt doen beseffen. Dat we de tijd dan ook uitkopen. Om het van u te leren door uw geest en woord. Om voor u te leven. Om het te belijden dat we uit onszelf dieven en moordenaars zijn. En dat we uw goed erdoor brengen. O Heere, leer ons maar. Om het met een verloren zoon te zeggen. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En om dan van u te leren, om bij u te zijn, om voor u te werken, om dan een van uw dienstknechten te zijn. U maakt ze tot kinderen. U doet ze delen in de erfenis die u hebt verworven en hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. Heere, ga zo met ons mee. Breng ons vanmiddag hier nog weer samen. Hoor ons gebed alleen om Jezus wil. Amen.
We zingen het vierde vers uit Psalm 4. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Dus 4, vers 4.
Thank you.
Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.